thema van vanavond is kennis. Kennis over wijsheid en samenhang met macht. Veel mensen hebben zich aangemeld. Hebben we kunnen zien door het artikel wat we afgelopen weekend publiceerden over wat we zouden kunnen leren van sledehonden. Het ging ook over dit thema. Het is een gesprek vanavond met Sanne Burger. Sanne en ik werken al een hele tijd samen. We zijn ook bezig met een manuscript wat in de eindfase is over het thema wijsheid. Waar ook de samenhang met macht in voorkomt. En we gaan gewoon even in gesprek met elkaar. Ik wou dan ook Sanne eigenlijk het woord geven. Ik kan zich ook even introduceren.
Dankjewel, Reinoud. Hartstikke leuk om hier samen met jou aanwezig te zijn. En samen met de deelnemers. Ik ben inderdaad ook taaltraininginstructrice. Geef op dit moment geen les. Woon in Spanje. Ben eens in de 3 maanden in Nederland om samen met Reinoud het jaarprogramma te doen. En naast dat ik taaltraininginstructrice ben, ben ik ook schrijfster en masseuse. En op basis van mijn schrijfsterschap en mijn instructriceschap hebben Reinoud en ik een manuscript geschreven dat heet Wijsheid. En op basis van dat manuscript baseren we dit gesprek. Nou, Reinoud, over wijsheid. Laten we gewoon meteen beginnen. Interessant onderwerp. Wijsheid en macht heet dit seminar en heet dit webinar. En op dit moment, bijzonder moment in de geschiedenis. De hele wereld is min of meer op lockdown. Er zijn allerlei waanzinnige dingen aan de hand. En we zitten hier natuurlijk ook met dit webinar als resultaat daarvan. Mijn eerste vraag aan jou is dan ook: wat is jouw mening over deze huidige situatie? En hoe ga je als Taoïst met deze waanzin om?
Ja, de Taoïsten hebben een soort idee over hoe de natuur werkt. De Taoïsme wordt ook wel een beetje gezien als een soort natuurfilosofie. Of een natuurreligie, zo wordt het soms ook wel gedaan. Maar ze kijken heel erg naar de natuur. Heel veel natuurlijke processen proberen zich in zichzelf te vinden en te kopiëren en te herhalen. En dan zie je eigenlijk 2 dingen in de natuur gebeuren. Je ziet enerzijds hoe de seizoenen de bomen laten groeien en hoe de seizoenen zich aaneenschakelen. Wat een buitengewoon creatieve kracht oplevert. Dat alles groeit en bloeit en ontstaat in de natuur. En tegelijkertijd zie je ook allerlei natuurrampen, tsunamis, aardverschuivingen, aardbevingen, meteorietinslagen, wervelstormen, tsunamis, noem het maar op. En die natuurrampen, dat benoemen ze vaak als de storm. En het woordje de storm staat een beetje voor de destructieve kracht van de natuur. Dus de natuur is heel creatief, enorm rijk in zijn creatieve vermogen en kracht. En tegelijkertijd kan het ook hard ingrijpen en dan overrompelt het ons soms. En als je nou naar een storm kijkt, vooral naar zo'n heftige wervelstorm, zo'n heftige orkaan, dan zie je dat daar een oog in zit. Dus in die storm zit een oog. En een van de dingen die ik geleerd heb is dat je de werkelijkheid gaat ervaren deels als een creatief proces en deels als een destructief bedreigend proces, maar dat je op zoek moet gaan naar het oog van de storm. Dus dat je eigenlijk in dat oog van die orkaan moet gaan zitten, daar is het relatief rustig terwijl het om je heen stormt. En als je jezelf nou een beetje ankert, zoals als je een schip ankert als een storm komt in een veilige baai, dan ga je merken dat je ongeacht de destructieve krachten om je heen er altijd een veilig plekje is. Dat train ik al een jaar of 30. Dus dat gevoel van dat ondanks dat er dus een hele toestand aan de hand is, zit ik eigenlijk gewoon in het oog van die storm. En is het een beetje business as usual. Of het nou corona is. Of je partner is er met de secretaresse vandoor. Of je hebt de auto in de prak gereden. Er is altijd wel wat. Die destructieve krachten zijn er altijd. Die horen er gewoon bij. Dus die balans tussen creatieve krachten en destructieve krachten, daar leer je een wat neutralere positie innemen. En dat geeft een soort aangename kalmte. Eigenlijk de waan van de dag verdwijnt daardoor wat. En je neemt gewoon waar wat er gaande is en niks aan de hand.
Dus je ervaart op dit moment en eigenlijk op alle momenten het leven als een soort storm, waarin je een rustpunt kunt vinden. Zou je dat dan ook koppelen aan wijsheid?
Absoluut, ja. Ja, wat is wijsheid in deze? Ja. Wat is wijsheid? Dat is een heel mooi thema. Maar wijsheid zou je onder andere kunnen omschrijven, althans het begin van de wijsheidstraining, wordt ook wel de eerste formule genoemd, gaat over het vinden van de oog van de storm. Als je dus op een soort constructieve manier bij wilt gaan dragen aan het geheel, dan moet je eerst zelf een gevoel van veiligheid weten te belichamen. Je moet eigenlijk zelf op zoek naar die kracht om jezelf veilig te maken, jezelf te ankeren. En van daaruit kun je dan langzaam gaan kijken of je de wereld om je heen ook wat kalmer kunt krijgen of wat veiliger kunt krijgen. Maar wijsheid gaat inderdaad over dat midden vinden van waaruit de natuur eigenlijk in evenwicht is, waar constructieve en destructieve krachten op een of andere manier elkaar afwisselen. Ja.
Nou, kijk ik om me heen in de wereld en ik moet eerlijk zeggen dat ik weinig wijze mannen of vrouwen tegenkom. Wel een heleboel mensen die pretenderen dat ze dat zijn en ook met allerlei oplossingen komen. Maar eigenlijk zie je dat de chaos steeds groter wordt en de problemen ook steeds groter worden. Hoe kan dat? Is er geen wijsheid op de aarde op dit moment? Of wat is jouw mening daarover?
Nou, als je het over geen wijsheid op de wereld hebt, dan moet je eigenlijk meer gaan kijken naar de cultuur die momenteel op de wereld aanwezig is. En je hebt heel veel verschillende culturen. En er zijn culturen, dat zijn vaak nog een beetje wat natuurachtige volken, zijn wel een beetje in de minderheid aan het raken, waar wijsheid wel degelijk bestaat. Dus de wijsheidstraining, zoals die heet, bestaat nog. Maar in de westerse cultuur, die momenteel zeg maar wel een beetje de wereld in zijn greep heeft, ja, dat is de cultuur van economische groei en kapitalisme en alles wat er een beetje mee samenhangt. Daar bestaat het woordje wijsheid bestaat nog wel. We weten dat er iets bestaat als wijsheid. Maar we weten niet meer wat het woordje precies betekent. En we weten al helemaal niet meer hoe we aan wijsheid komen. We hebben er misschien wel verlangen naar. Maar hoe? En dat het niet eenvoudig is, is duidelijk. Want als het eenvoudig was om het verlangen van wijsheid om te zetten in wijsheid, dan zouden we nu miljoenen wijze mannen en vrouwen hebben. En dat ben ik wel met je eens, dat in onze cultuur zie je dat wijze mannen en wijze vrouwen nauwelijks te vinden zijn. Dus er is iets verdwenen uit onze cultuur. Het vermogen om het verlangen naar wijsheid om te zetten in daadwerkelijk wijs worden.
En hoe zou jij wijsheid in 3 zinnen omschrijven?
In 3 zinnen. Nou, wijsheid. Ja, prima. Naar mijn idee is wijsheid het vermogen om op constructieve wijze bij te dragen aan het grotere geheel. Wijsheid is een kracht, voor de duidelijkheid. En die kracht, hè, wijsheid denken we altijd, nou, we moeten in onze cultuur denk je altijd, je moet boeken over wijsheid leren en op een cursus over wijsheid en dan word je wijs. Dat is het niet. Hè. Wijsheid is geen kennis. Wijsheid is echt een kracht, een vermogen om het grotere geheel te beïnvloeden op een constructieve manier. Dat is wijsheid.
En daarmee zeg je dus eigenlijk dat wijsheid geen individueel kenmerk heeft. Dus dat het echt in dienst staat van het grotere geheel. Klopt dat?
Ja, wijsheid heeft eigenlijk geen individueel karakter. Behalve als je wijs wordt, dan merk je om te beginnen dat het aangenaam is voor jezelf. Je gaat jezelf veiliger voelen als je wijs bent. Als je die krachten in jezelf wakker maakt. Dat is leuk. Maar wat vooral leuk is, dat je gaat merken dat je veiliger wordt voor de kinderen, voor de mensen om je heen. Dus je wordt een veiligere man of een veiligere vrouw als je wijs gaat worden. En dan niet alleen, je krijgt ook een hele veilige invloed op het grotere geheel. Dus moeder aarde wat veiliger maken of moeder aarde helpen om wat minder beschadigd te worden. Dus, en dat is eigenlijk ook heel fijn. Dus het is in zoverre heel fijn voor mij om wijs te zijn, omdat het zo'n mooie invloed heeft op de wereld om me heen. Maar het gaat vooral over die invloed op de wereld om me heen. Dus ikzelf heb, het klinkt een beetje raar, ik heb er niet zoveel aan, behalve dat het fijn is om te zien dat er zoveel mooie dingen uit voortkomen. Maar die zijn vooral voor anderen eigenlijk.
Dus wat fijn is voor de ander is vanzelfsprekend ook fijn voor jou, dat zeg je eigenlijk.
Ja, en bij fijn moet je natuurlijk een beetje opletten wat fijn is voor de een, wat fijn is voor de ander. Want kijk, voor een inbreker is het heel fijn als ik hem geld ga geven. Maar dat is de vraag of dat fijn is. Dus het, in dit geval, hè, die kracht om invloed uit te oefenen om de wereld om je heen, die wil je veiliger maken voor jezelf, voor de ander en voor het grotere geheel. En dat betekent dat je dat fijn ook in relatie moet zetten tot wat veilig is voor de mensen en voor het grotere geheel. Dus als iemand zeg maar het fijn vindt om schadelijke dingen te doen, dan ga je dat eerder tegenhouden, mogelijk maken.
Hmm. Ik hoorde je net zeggen dat je wijsheid kan trainen. Of dat je zei eigenlijk, de meeste mensen weten niet hoe je wijsheid kunt trainen. Waarbij ik dus aanneem dat jij dat wellicht wel weet. Kan je daar wat meer over vertellen? Waar heb jij ontdekt hoe je wijs kunt worden?
Ja, dat is eigenlijk een beetje een raar verhaal. Sommige mensen die mij wat kennen of wat gegoogeld hebben op mij of zo, die weten wel dat ik op mijn 15e besloten heb om tovenaar te worden. Een man van kennis en macht. Dus ik was niet bezig met wijs worden. Dat interesseerde me eigenlijk geen klap. Het ging mij gewoon om het toe-eigenen van macht. Waarbij ik ervan uitging dat ik een goed mens was. Dus dat ik met die macht ook wel goed zou omgaan. Dat heb ik later allemaal nog een beetje bij moeten stellen. Maar ik was niet echt bezig met wijsheid. Maar ik ben dat ook in andere culturen gaan zoeken over de wereld. En ook die macht die ik zocht, kon ik niet vinden in onze cultuur in het eerste moment. En toen via via ontdekte ik dat er dus formules bestaan. Dat er een stappenplan bestaat in andere culturen dan de westerse cultuur om die wijsheid te ontwikkelen. En dat ben ik een beetje gaan trainen omdat het ook gerelateerd bleek te zijn aan macht. En aldoende ontdekte ik dus hoe je wijsheid kunt trainen. Maar het was een beetje toevalstreffer. En het is pas sinds nog niet zo heel lang dat ik begrijp dat macht en wijsheid eigenlijk één op één verbonden zijn met elkaar. Dus het is een beetje per toeval dat ik op gestuit ben op deze kennis. In eerste instantie heb ik wat in de Tolteekse magie zitten zoeken. De Tolteekse magie, dan heb je het over de Midden-Amerikaanse inwijdingsscholen, mysteriescholen, vooral bekend geworden door de boeken van Carlos Castaneda. Een Toltec, dat is een man of een vrouw die inwijdingskennis heeft. Maar ik ben later nog naar meer mysteriescholen gaan kijken en snuffelen. En uiteindelijk kwam ik bij de interne alchemisten uit, eigenlijk van het antieke China. Het is een hele kleine, relatief onbekende mysterieschool, maar die dus die formules intact hebben weten te houden. En ik ben nu sinds een jaar of 30 daar intensief mee bezig. Dus we hebben het echt over antieke kennis uit de bergen van China, Zuidoost-China eigenlijk. Zuidwest-China, sorry. Ja.
En wat bedoel je met formules? Er zijn wijsheidsformules en dat klinkt heel alchemistisch en heel interessant, maar wat moet ik me daarbij voorstellen?
Het klinkt een beetje raar, maar er is een soort stappenplan. Je denkt bij wijsheid. Wijsheid zal wel één ding zijn, denkt iedereen. Nou, ik wil wijs worden, prima, wijs, klaar, weet je wel. Hoe doe je dat? Nou, dan koop je een zak met wijsheid of zo en dan ben je wijs. Maar dat blijkt anders te zijn. Wijsheid hoort eigenlijk bij inwijding. Dat is iets wat je traditioneel kon leren in mysteriescholen. Veel van die mysteriescholen zijn ook wel uitgegroeid uit de religies. En dan is het allemaal wat in de war geraakt vaak. En dan zie je toch sommige van die stukjes nog wel intact. Maar het zijn stappen. Het blijkt dat wijsheid een opbouwend iets is, wat in 7 stappen, 7 formules eigen te maken is. En zo'n formule is eigenlijk een samenstelsel van kennis, van oefeningen, van technieken, van training, totdat je een soort niveau daarin bereikt. En als je dat niveau hebt, dan kun je de volgende formule activeren en dan krijg je weer opnieuw allerlei kennis en inzicht en oefeningen en training. En zo kun je doortrainen. En om het even in perspectief te zetten, ik van die 7 formules, ik ken ze in zekere zin alle 7, maar ik ben nu 30 jaar bezig, heb ik zeker 24, 25 jaar getraind aan de eerste formule van wijsheid. Die wordt ook wel parelbewustzijn genoemd. En ik ben nu sinds een jaar of 12, 13 bezig met de tweede formule eigen te maken. Dat wordt zwaardbewustzijn genoemd. Ja, dus ik ben er wel lekker mee bezig, maar er zijn er dus nog 5 to go. En daar weet ik ook minder van, zeg maar. Dus ik ben ook maar een beetje wijs, zou je kunnen zeggen. Ik ben niet wijs in de zin van compleet wijs, maar ik ben op dat spoor van die wijsheid. En dan ben ik lekker mee aan de gang.
Dus je bent een beetje wijs, ja. Ik ben er zelf bijna 20 jaar bezig met Tao training. En voor mij staat het ook heel erg in het teken van bewustzijnsontwikkeling. En daar kan je inderdaad heel veel thema's aan verbinden. Innerlijke kanten, vrede, handelingsgericht worden, waarbij je jezelf en anderen niet beschadigt. En nou, dat vind ik allemaal hele mooie principes. Jij noemt net het woord macht. En ja, in mijn beleving, en ik denk dat ik niet de enige ben, is macht nogal een beladen term. En je zegt heel openlijk eigenlijk dat je een man wil worden van wijsheid en macht.
Kennis en macht, ja, kennis en macht. Sorry, macht en wijsheid, ja, ja. Nee, maar maakt niet uit. Ja.
Maar je hebt net een beetje toegelicht wat wijsheid is. Ik weet het nog steeds niet, maar oké, wijsheid is een stappenplan, dus misschien kan ik het ook niet zo weten. Ik kan het wel deels begrijpen, maar vertel eens iets meer over macht. Wat betekent het om een machtig man te worden en hoe hangt macht samen met wijsheid?
Macht gaat over het toe-eigenen van het vermogen om de wereld om je heen te beïnvloeden. Dus je wordt iemand die zich gaat bemoeien met what's going on. Dus je neemt gewoon de beslissingsbevoegdheid in handen. En dan hebben we het niet over politieke macht of economische macht, maar een soort inwijdingsmacht. En macht heeft wel een beladen term, maar dat heeft ermee te maken dat je in de wereld heel veel mensen macht ziet krijgen zonder wijsheid. En als je macht in handen krijgt zonder wijsheid, dan wordt macht heel snel iets waar je door gecorrumpeerd wordt. Dus omdat je dan heel snel het voor eigen voordeel gaat gebruiken. Dus dan ga je heel snel, vaak een beetje uit angst. Hè, mensen die de macht pakken, die zijn vaak angstig. En omdat ze angstig zijn, proberen ze zichzelf veilig te maken. En dan gaan ze geld en middelen verzamelen om op de Zwitserse bankrekeningen te zetten. Want dan voelen ze zich veiliger. Hè, dat geeft al aan. En mensen met macht zijn vaak ook mensen die wegkomen met grensoverschrijdend gedrag. En dan zie je dat ze seksueel misbruik gaan plegen. Allerlei manieren grensoverschrijdend zijn naar vrouwen of naar mannen of naar kinderen. Hoe gek kun je het noemen allemaal. En dat is allemaal een teken dat ze wel macht hebben, maar geen wijsheid erbij hebben ontwikkeld. En macht zonder wijsheid is een hele gevaarlijke staat van zijn. Iedereen die macht zou moeten in handen moeten krijgen of handen in handen zou nemen, zou eigenlijk ook in wijsheid getraind moeten zijn. Dus een cultuur die wel macht aan mensen geeft, maar geen wijsheid training kent, ja, dan krijg je eigenlijk een eindeloze herhaling van machthebbers die vallen voor corruptie en verleiding en voor machtsmisbruik. Ja, dan krijgt macht wel een beetje een slechte naam. Maar macht zelf is een neutraal begrip. Macht is gewoon macht. En waar het over gaat, ga je wijs met die macht om of ga je niet wijs met die macht om? En als het niet wijs is, dan is het zeer onveilig. En als het wijs is, dan krijgt het een veiligheidskenmerk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen en ook voor de planeet. En ook voor, dan stoppen al die rare fratsen. En dan krijgen mensen ook weer een ander idee over macht. En zeggen kinderen, ik wil later ook machtiger worden. Bijvoorbeeld Mandela vind ik altijd een heel goed voorbeeld. Dus Mandela, een ingewikkeld proces daar in Robbeneiland, 27 jaar lang in de gevangenis gezeten. En op een of andere manier daar een spoor in gevonden. En toen hij naar buiten kwam, toen zat toch wel de hele wereld met de adem stil te kijken. Wat gaat hij nu zeggen? En de halve wereld verwachtte op dat moment van dat hij zou zeggen, wraak, elke blanke die je ziet vermoord. En dan was er een gigantische burgeroorlog begonnen. Maar hij zei, we gaan even opnieuw beginnen. We gaan dit met z'n allen samen oplossen. We vergeven elkaar. En we gaan kijken hoe we hier een veilig spoor in vonden. Ja, dat heeft gewoon 10 jaar burgeroorlog gescheeld. Ja? Ja, dus als je aan Mandela denkt en dat hij dus de macht kreeg in Zuid-Afrika, dan denkt iedereen opeens van, macht, ja. Ja, Mandela, macht. Ik wil ook macht. Nou, maar dan moet je dus een beetje op Mandela-manier ermee omgaan en niet met de manier ermee omgaan als de gemiddelde dictator die alleen maar zit te moorden en te roven, snap je? Maar macht is gewoon macht. Het is een neutraal begrip. En je kunt er negatief of je kunt er positief mee omgaan. Maar in onze cultuur wordt er heel veel negatief mee omgegaan. En dan krijgt macht, het woordje macht en het begrip macht, een nare bijsmaak. Maar dat is het gevolg van. En dat heeft verder met macht niks te maken.
Dus je hebt het eigenlijk over 3 principes. Je hebt het over wijsheid, over macht en over veiligheid. En die 3 die vormen een soort 3-eenheid. Waarbij ik me wel blijf afvragen. Ik denk dat we het eens zijn dat onze huidige machthebbers wellicht niet zo veilig zijn en om die reden wellicht niet zo wijs zijn ook. Maar wat kunnen wij daaraan doen? Wat kunnen wij als Nederlanders in de Randstad, wat kunnen wij doen op dit moment? Wat is je raad aan ons?
Nou, niks. Nederlanders in de Randstad of Nederlands in Nederland. Alle mensen. Wat de bedoeling is, dat we onze macht, dat we macht gaan trainen, dat we wijsheid gaan trainen, dat we die veiligheid gaan omarmen. En dat het dus niet nodig is om die macht uit te besteden aan mensen die niet wijs zijn. Dus omdat wij macht eng vinden, zeggen wij, oh, nou, ik brand me niet aan macht, want voordat je het weet ben ik zelf een dictator. Dus laat ik de macht maar, ik hoef geen macht. Alle fatsoenlijke mensen zeggen, nee, ik hoef geen macht, want het heeft een slechte connotatie, heeft een slechte bijnaam. Nou, dan zeggen de onfatsoenlijke mensen, nou, nu al die macht toch daar ligt, dan nemen ze, zij lopen met pakken macht weg, omdat wij het niet omarmen. Alle mensen horen gewoon hun macht te ontwikkelen, wijs te worden. En stapje voor stapje word je, per niveau van wijsheid, word je ook machtiger. En hoe machtiger en hoe wijzer je wordt, hoe veiliger je wordt voor jezelf, voor de kinderen, voor de mensen om je heen, voor het dorp, voor de stad, voor het land, voor Europa, voor Amerika, voor alles. Gewoon voor moeder aarde zelf moet je veilig zijn. Dit is een hele kostbare superplaneet. En waarom gaan we die nou leegroven, het stuk maken? Dit is onze tempel. Dus iedereen zou ik aanraden, daarom zit hier ook. Ik raad iedereen aan, word een vrouw of een man van kennis en macht. Ga kennis verzamelen over macht. Dan ontdek je al heel snel dat je dan wijs moet worden. En dat kun je gewoon leren. Je kunt wijsheid trainen. En dan moet je aan de gang gaan. Je moet toe-eigenen, pakken, niet uitbesteden, zelf.
Het klinkt bijna als een utopisch ideaal. He, dus wordt dat iedereen een man of een vrouw van kennis en macht zou moeten worden. Ondertussen zitten we hier en mogen we niet eens ons huis uit. Ik denk dat heel veel mensen op dit moment lijden onder een heel sterk gevoel van machteloosheid. En als ideaal vind ik het zeer aantrekkelijk, maar hoe kun je dat concreter maken? Het klinkt als een ideaal. Wat in mijn beleving nog steeds ver van mijn bed is. Dus hoe kan ik dat dichterbij brengen? Want het is alsof je de verantwoordelijkheid bij het individu neerlegt. Hè? Bij mij, bij de mensen die luisteren, bij iedereen in de wereld. Alsof we daar een keuze in hebben. En daar twijfel ik een beetje aan. Hebben we daar een keuze in?
Absoluut niet. We hebben geen keuze. En voor de duidelijkheid... ik weet dat jij zelf ook kinderen hebt. Zou jij je kinderen toewensen dat ze wijs worden, behalve gelukkig en geslaagd? Maar zou je kinderen wijsheid toewensen? Zeker dan. En ik zou je voor kunnen stellen dat een heleboel mensen hun kinderen wijsheid zouden toewensen? Check. Ja, dus ouders, als ze er even over nadenken, is een van de dingen die ze hun kinderen toewensen, is behalve gezondheid en een beetje geluk en succes in het leven, wijsheid. Ja? Oké. De mensen, dus jouw ouders, die hebben dat ook bij jou gewenst. En de ouders van jouw moeder en vader hebben dat ook bij hun gewenst. Dus eigenlijk zijn alle ouders, één van de dingen die ze hun kinderen wensen, is wijsheid. Ja? Nou, als alleen het toewensen van wijsheid zou werken, dan zou iedereen nu wijs zijn. Dus dan zouden we niet in een cultuur leven waar geen wijsheid bestaat. Dus iedereen wenst het zijn kinderen wel toe, maar niemand weet hoe die het zelf kan doen, hoe je wijs wordt. En omdat niemand weet hoe het wordt, hoe je dat doet, hoe je het wordt, worden ook onze kinderen niet wijs. Niemand wordt wijs. Dus als jij zegt, is er een keus? Nee. En hoe kom je nou hieruit? Het is verstandig om een beetje bescheiden te zijn. Nou, dus wij denken in het Westen te veel dat we alles wel weten. En dat wij de slimste van het hele stel zijn. Met alle respect, we leven in een arrogante cultuur. De westerse cultuur heeft iets van, nou, wij zijn beschaafd, wij pakken het even goed aan. En we zijn eigenlijk een beetje blind voor het feit dat de planeet kraakt en piept onder onze zogenoemde goede bedoelingen. Als we nou wat bescheidener zijn en eens wat meer om ons heen kijken, dan blijkt er dat er mensen zijn in andere culturen die zeggen, gaat dit wel helemaal goed met die cultuur? En zijn jullie wel wijs? Want dat is eigenlijk wel verstandig om dat te gaan trainen. Maar omdat we niet luisteren, omdat we niet bescheiden zijn, lopen we voorbij in de oplossingen. En dat is hetzelfde waar ik mee zit. De oplossing om wijsheid te trainen bestaat. Als jouw kinderen graag wijs zouden willen, als je ze dat zou gunnen, bied ze dan een wijsheidstraining aan. Het is gewoon een stappenplan. En alleen, die komt niet uit onze cultuur, die komt uit een hele oude interne alchemistische cultuur uit China, uit de bergen. Duizenden jaren oud. En die heeft al duizenden jaren lang van generatie op generatie overleefd. En naar mijn idee is het verstandig dat we met z'n allen dat gaan omarmen. Een beetje bescheiden zijn, openstellen voor mensen die zeggen, het is trainbaar. Dat woordje wijsheid komt toch ergens vandaan? We hebben dat verlangen naar wijsheid. Waarom pakken we dat dan niet? Het is niet aanwezig in onze cultuur. Kijk dan even over de grenzen. En er zijn mensen die het wel weten. Er zijn volkeren die weten nog hoe je die wijsheid kunt trainen. En dat kunnen we omarmen. We moeten het met z'n allen samen doen. En niet alleen wij Nederlanders. En ja, als je wijsheid gaat trainen, dan word je ook verantwoordelijk. Want daar gaat het eigenlijk over. Dus wijsheid en macht gaat eigenlijk op een verantwoordelijke manier omgaan met die macht. Dus niet meteen gaan stelen en onderdrukken en misbruiken en grensoverschrijdend gedrag vertonen. Nee, als je wijzer wordt, macht krijgt, dan ga je het veiliger maken. Je hebt zelf niet zoveel nodig. Het is relatief sober. Ik hoef helemaal geen geld en geen auto's en geen onderbroeken waar ik de grensoverschrijdend gedrag mee moet vertonen. Gewoon rustig. Nee, het is niks aan de hand. En maak het nou wat veiliger om je heen en nog wat veiliger en nog wat veiliger. En zo groei je langzaam maar zeker in die kracht.
Ja, ik heb natuurlijk meegemaakt de afgelopen 20 jaar dat jij met een heel, ja, eigenlijk een hele verzameling inzichten en technieken en methodes uit China kwam. En dat langzaam hebt uitgepakt, als het ware. Dus zou je kunnen zeggen dat jij die wijsheid die nog wel aanwezig was in die oude Taoïstische cultuur in China, hebt omarmd, tot je hebt genomen en hebt uitgepakt. En tot iets hebt gemaakt wat in ieder geval voor jou en voor de mensen die zich daardoor laten inspireren, toegankelijk is geworden.
Ja, nee, ik denk dat formuleer je helemaal correct, denk ik. Ja, inderdaad. Ik was niet op zoek naar wijsheid, ik was op zoek naar macht. Alleen toen ik eenmaal in de buurt kwam van mannen en vrouwen die wisten hoe die macht werkte, toen bleek dat daar onlosmakelijk wijsheid en veiligheid aan vastgeknoopt zitten. Dus macht zonder wijsheid is levensgevaarlijk. Dus je moet wijsheid trainen en dan is macht helemaal niet zo'n toestand. Iedereen doet net of macht een soort hete aardappel is die je wil doorgeven aan de ander. Maar dat is niet zo. Als je wijs wordt, dan krijg je de kracht om die hete aardappel vast te houden. En dan wordt die hete aardappel, die is helemaal niet heet. Dat is gewoon een instrument om fatsoenlijk gedrag neer te zetten in de wereld. En daar je verantwoordelijkheid voor te nemen, je handtekening onder te zetten. En nogmaals, het heeft me een beetje verrast. Ik, omdat ik uit onze cultuur, ik ben gewoon iemand die uit Amstelveen komt, zo'n buitenwijkje van Amsterdam. En net als jullie gewoon hier rondliepen, ik dacht, nou, alles gaat goed. Alleen ik was toevallig, omdat ik magier wilde worden, kwam ik dus in die andere cultuur. En toen ontdekte ik opeens, oh, dit zijn de ontbrekende stukken. En ja, ik probeer ze eigenlijk te vertalen voor westerse mensen. Dus als je met dat, het heeft mij best wel veel tijd gekost. Want vanuit het Chinese denken naar het westerse denken is best wel een beetje een toestand. Dus ik heb best wel veel tijd verloren. Misschien niet een hele goede term, maar ik heb heel lang moeten werken op deze formules om ze voor mijzelf begrijpelijk te maken en ze op een begrijpelijke manier te kunnen onderwijzen. Maar ze zijn van ons allemaal. Ze komen wel uit China, maar het is gewoon iets wat van alle mensen is, deze kennis. En je moet alleen maar geïnteresseerd zijn erin. Je moet een verlangen hebben om wijs te worden. En dan begrijpen dat er een training is. En dan gaan we daarmee aan de gang.
Dus het is eigenlijk universele kennis die door de Chinezen is bewaard en door jou vertaald is naar onze cultuur. Ik vind het woord bescheidenheid daarin ook wel mooi. Ik weet nog dat jij jaren geleden aan mij vroeg, toen ik les bij je had. Weet je, stel je voor dat er een spectrum is van 0 tot 100. Bij 0 heb je 0 bewustzijn en bij 100 ben je gerealiseerd en heb je alom tegenwoordig bewustzijn. Ja, dus het hoogste goed wat je als mens kunt verwezenlijken. Dat je mij vroeg waar je dacht dat ik was op dat spectrum. En eerlijk gezegd dacht ik dat ik ongeveer op 98 zat. Ja, dus bijna gerealiseerd. En dat jij daar bulderend van het lachen over de grond rolde. Omdat je zei, nou, als het je lukt in dit leven om van 2-3% te komen, dan heb je al een enorme progressie gemaakt. Gefeliciteerd als dat je gaat lukken. Dus de bescheidenheid, voor mij was dat een van de leermomenten, een definiërend moment in mijn training bij jou, dat ik dacht, oh, ik denk dat ik een stuk bescheidener moet worden ten aanzien van waar ik ben in deze werkelijkheid. En ik was bijna weggelopen toen je dat zei. Maar ik ben toch gebleven daar wel blij mee. Maar tegelijkertijd komt wederom de vraag in me op, word je daar dan niet een beetje moedeloos van? Moedeloos in de zin van, hoeveel levens gaat het duren? Wanneer gaan we deze wereld eens echt veranderen, zeg maar? Ik ben een beetje ongeduldig.
Nou, dat begrijp ik ook wel. Het is ook wel een beetje een toestand. En vooral nu met een beetje dat plunderen van die planeet. En dat er zoveel pornografische, grensoverschrijdend gedrag gaande is. En met al die economische toestanden in die arme landen en die oorlogen. Dat het eindeloos is. Ik snap wel dat je een beetje moedeloos wordt ervan. Maar het is ook allemaal weer een goed voorbeeld van dat we op een of andere manier als individu weinig grip krijgen op dat grotere geheel. Maar als je, ik denk 90 van de 100 mensen zou vragen, wat zouden jullie willen? Dan zouden ze zeggen, we zouden vrede willen op aarde en we zouden dat er een beetje niet zo grote inkomstenverschillen zijn, dat arme mensen ook mee kunnen doen. En natuurlijk is het leuk als een paar mensen rijk zijn of dat je rijk kunt worden, maar snap je? En dat de oceaan, dat al dat plastic dat eruit gaat en al die, een beetje, al die dieren die doodgaan, weet je. Eigenlijk zou iedereen zeggen, laten we nou een beetje fatsoenlijk ermee omgaan. En wat ze eigenlijk beschrijven is een hele paradijselijke toestand. Dus wat we allemaal willen is eigenlijk dat. En wat jij nu eigenlijk beschrijft, waarom lukt dat maar niet? En dan kom je weer precies op hetzelfde antwoord uit. Dat lukt ons niet omdat we geen macht pakken. En macht op een veilige manier pakken kan alleen als je wijsheid traint. En ben ik moedeloos? Nou, niet eigenlijk. Want sinds ik dus weet dat dit trainbaar is. Het is heel erg mooi om mee te maken. Het is heel erg leuk om stapje voor stapje een beetje wijzer te worden. En dat langzaam maar zeker ja, als iets natuurlijks om je heen en door je heen te voelen stromen. Dus, en omdat het zo'n fijn gevoel is en zo'n uitnodigend gevoel is voor iedereen. Denk ik dat als mensen eenmaal gaan begrijpen dat dit te trainen is en hoe aangenaam dat is. Dat er dan een soort sneeuwbal gaat rollen. En dat als er straks 5 miljard, 6 miljard wijze mensen zijn. Dan is de veranderingskracht van die groep gigantisch. En dan kunnen we met z'n allen eigenlijk, omdat iedereen het al wat makkelijker over eens wordt, wat zijn de veilige beslissingen en wat zijn de onveilige beslissingen. En dan wordt het eenvoudiger en schoner en veiliger. En onze kinderen kunnen dan niet alleen over 200 jaar, maar over 2000 jaar, of wat mij over 200.000 jaar op deze planeet wonen die nog net zo mooi is als die nu is. Dus ik vind het proces om dit mee te maken zeer belonend. En dat is een beetje wat voorkomt dat ik wat somber ben over de omstandigheden. Ik vind het een heerlijk proces om aan bij te dragen, om een veiligere plek te maken om mij heen en van Moeder Aarde. En dat gevecht, als je het zo kunt zien, of dat proces meemaken, maakt mij heel gelukkig. Ik kan het heel goed verdragen. Het is een toestand. En kijk, we zijn natuurlijk uit die dierenwereld gedampt. Het is ook wel een ingewikkelde fase waar we in zitten als dieren. We hebben onze natuurlijke vijanden verslagen. En nu zijn we de baas geworden over de planeet. In plaats van dat we één van de dieren waren die, met al die scherpe tandjes. Dus nu zijn wij de baas. En we zijn nog niet goed gewend aan dat we de baas zijn. We weten eigenlijk nog niet goed hoe we als dieren, die alle natuurlijke vijanden verslagen hebben, hoe we daarmee omgaan. Dus we gaan onszelf als natuurlijke vijand beschouwen. We gaan tegen onszelf vechten. We doen net alsof we nog steeds in gevaar zijn. En daardoor zitten we in een soort onveiligheidskracht. En dat vinden we eng. Maar het is eigenlijk tijd om te kalmeren en te zeggen, oh, alle wolven zijn weg, tenminste in Nederland. En alle sabeltandtijgers die zijn weg. Die aten ons vroeger op, zeg maar, die beesten. En Tja, we zijn eigenlijk klaar. En in plaats van dat we dus dieren zijn, moeten we eigenlijk een beetje hoeders worden. We moeten guardians van Moeder Aarde worden. En het voor de dieren en voor het dierlijke in onszelf weer gaan zorgen. We moeten een soort shift maken. En volgens mij, al die toestanden in de wereld en dat steeds meer herhalen van die ellende, maakt ook die boodschap steeds helderder. En ik geloof er gewoon heilig in dat onze kinderen en de kinderen van het kinderen, dat die kwartjes gaan vallen. En ik denk dat die kwartjes nu bij ons ook aan het vallen zijn. Van, oh, wacht eens even, ja, we moeten onszelf veilig verklaren. En er is geen toestand eigenlijk. En dan gaat er een golfbeweging ontstaan. En vroeger gebeurde dat in een valleitje van een natuurvolk. Dan waren die wijze mannen en vrouwen. Die zorgden dat het hele volkje wijs werd. Dat de wijze mannen en wijze vrouwen kwamen. En dat waren de stamoudsten. En die nemen de beslissingen. En we hebben eigenlijk weer behoefte aan stamoudsten. En mannen en vrouwen die op een veilige manier die wijze kracht in handen krijgen. En dat voor het hele volk, de hele vallei, alleen is nu de hele planeet geworden, weer in beweging zet. En dit is het mooiste wat er is volgens mij om daar in dat proces deel te nemen. Dus dat zou ik iedereen aanraden.
Oké, dus mijn laatste vraag aan jou, en ik weet het antwoord eigenlijk al. Dus ondanks de omstandigheden en de toestanden in de wereld, ben je toch hoopvol en optimistisch over de toekomst?
Ja, er zijn heel veel fijne mensen. Er zijn heel veel mensen die eigenlijk veiligheid voor hun kinderen wensen. En heel veel mensen die eigenlijk zouden willen dat het goed gaat met de dieren op de planeet. En met het klimaat. En dat we de grondstoffen niet moeten verbranden, moeten uitbuiten. Zeg maar. Dus dat we een beetje aan de toekomst moeten gaan denken. Er zijn heel veel mensen die dat willen. Veel meer mensen die het eigenlijk stuk willen maken. En als al die vele mensen nu dat proces van dat guardianschap, dat wijs worden gaan trainen, dan gaat er een omslagpunt komen. En ik ben er heilig van overtuigd dat dat gaat gebeuren, ja. En ik zou zeggen, doe mee. Zo simpel is het eigenlijk.
Oké, okay. Nou, dankjewel. Misschien is het een goed moment om de kanalen te openen voor vragen.
Ronald, voel je uitgenodigd een vraag te stellen aan mij of aan Sanne? Helemaal goed.
Ik heb gefascineerd geluisterd en een van de dingen die vrij snel bij mij opgepopt kwam en waar eigenlijk ook mijn vraag over gaat, als ik jullie zo hoor praten over wijsheid en veiligheid, dan komt bij mij ook het idee, of de vraag eigenlijk op, wat is dan voor jullie het verschil tussen deze twee begrippen en compassie? Want eigenlijk is dat wat ik steeds in de ondertoon terughoor. Het gaat over, je hebt zelf, de wijsheid is niet in eerste instantie voor jezelf bedoeld, maar vooral om van deze aarde en voor alle mensen het allerbeste te willen en een betere plek te maken. En ja, dat is voor mij een wijsheid van het hart, die ik ook inderdaad terugvind in de Chinese tradities en ook in andere wijsheidstradities trouwens. En voor mij, ja, heel erg grenst aan compassie. Zou je daar iets over
willen? Ja, heel mooi.
Ja, heel mooi. Compassie, ja. Nee, dus ik leg al eerder uit dat er dus 7 formules zijn om een zeer wijze man of vrouw te worden. En in dat eerste stapje, daar ben ik al een tijdje mee bezig, dat heet parelbewustzijn. En dat kan ik natuurlijk niet uitleggen nu allemaal, maar je moet dus eerst een soort plekje, je moet jezelf ankeren in het midden van het midden van het midden en jezelf veilig gaan ervaren. En daar helpt dat parelbewustzijn bij. Maar in die formule van parelbewustzijn zit ook een stapje, dat heet het trainen van een compassieparel. Dus inderdaad, een van de allereerste stappen, en dat is onderdeel van die eerste formule van wijs te worden, gaat over hoe je compassie in jezelf kunt activeren en wat dat is. En dat heeft inderdaad te maken met dat je dus je hart als het ware moet openen voor je medemens en wonderbaarlijk genoeg ook voor jezelf. En dus compassie speelt een enorme rol in dit hele verhaal. En daar ben je behoorlijk lang mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. En dat gaat vooral over het non-polair worden. Dus dat je jezelf niet zo gauw verliest in een oordeel over het een of het ander. Maar dat je op een heldere manier leert constateren wat gaande is om je heen en in jezelf. En dat vanuit dat constateren een soort neutraal midden vindt. En dat neutrale midden kun je op allerlei plekken vinden. En als je dat op 5 verschillende plekken gevonden hebt, dan versmelt dat tot compassie. Dan wordt het echt een aanwezige, weer het woordje kracht. Dus je hebt helemaal gelijk. De compassie speelt eigenlijk in heel Azië, in de hele Aziatische cultuur, een grote rol. En ook in de interne alchemistische training, waar deze 7 formules vandaan komen, speelt het een belangrijke rol in de eerste formule. Dus die compassiekracht ben ik dan ook letterlijk nu al ook weer 30 jaar aan het trainen. En compassie is vooral een non-polair vermogen om de werkelijkheid waar te nemen en je niet te identificeren met de polen waar je in het goed of in het kwaad. Maar dat neutrale, dat niet-oordelende, dat middenpositie vinden, zeg maar, dat is ook weer een van de grondstenen, een van de hoekstenen van wijsheid. Dus helemaal gelijk, fijn dat je het, goed dat je het vraagt en het hoort helemaal thuis inderdaad. Al in de eerste formule van wijsheid en vandaar dat kun je verder groeien. Zonder compassie wordt het inderdaad de toestand.
Ja.
Mooi. Ja, dank je. Mooie vraag. Ja.
Dankjewel, Reinoud.
Graag gedaan.
Tot later in de training.
Ja, fijn. Anneke is nu unmuted. Anneke, voel je uitgenodigd een vraag te stellen?
Hi, allemaal. Reinoud, je had het net over die 5 plekken waar dat neutrale midden te vinden is.
Zou je daar iets meer over willen weten? Is dat wat je vraagt? Naar die vijf plekken?
Ja, want jij zei het is heel erg belangrijk om non-polair te worden. Hè? Dus je hart te openen voor de medemensen. En eigenlijk dat hele oordelen achterwege te laten. En alleen maar gewoon in het heldere, duidelijke midden te staan. En toen had jij op dat midden, dat is te vinden op 5 plekken. Heb jij het dan over fysieke plekken of waar heb je het over dan?
Ja, heb ik het over fysieke plekken of waar heb je het over? Nou, ik heb het niet over fysieke plekken. Ik heb het over plekken in het landschap. En dat zijn, de term plek is misschien ook een beetje verwarrend. Er zijn eigenlijk 5 menselijke drijfveren te vinden in ons. We zoeken allemaal, dat is de eerste drijfveer, naar een veilig plekje. En de tweede drijfveer is, we zoeken allemaal naar als we het veilige plekje hebben, tevoorschijn komen en het recht om te kunnen spelen. En doordat we spelen, krijgen we uiteindelijk het vermogen om dingen te laten groeien. En dan de derde drijfveer is om te kiezen waar we heel erg in willen groeien. Onze passie zichtbaar te maken, om te branden in het vuur van ons verlangen. Nou, dat groeien, dat branden, daar komt uiteindelijk een einde aan. Dat moet je uiteindelijk kalmeren in een hele mooie balans die in overeenstemming is met het grotere geheel. En dat is de vierde drijfveer, het vinden van de balans in onszelf. En dan dat betekent dat we allemaal een beetje tot rust gaan komen. En de vijfde drijfveer is om zingeving te ontdekken in ons leven. En dat eindigt, en dat gaat altijd over het vinden van schoonheid in datgene wat je gecreëerd hebt. En dan gaat het weer over in die eerste drijfveer en dan begint het weer opnieuw. Je kunt hier ook een beetje de seizoenen in herkennen. Dus de natuur werkt op die manier. En wij zijn natuurwezens. En die 5 plekken die ik noem, die gaan over die 5 drijfveren. En die 5 drijfveren, die moet je non-polair maken. Dus die moet je niet persoonlijk maken. Maar die moet je dus op een of andere manier in verbinding brengen met het grotere geheel. En dat is weer een andere manier van compassiekracht formuleren. Dus je moet eigenlijk durven leven vanuit die 5 drijfveer en daarmee de interactie aangaan met de werkelijkheid. En dan kom je dus in dat hele heldere, niet oordelende, maar wel scherp waarnemende en constaterende vermogen. Ja, en dat zijn ook weer stappen die je moet maken om in wijsheid terecht te komen. En dus die macht die daardoor ter beschikking komt op een veilige manier gaan ervaren en uit te oefenen. Dat zijn die 5 plekken. Dus het beweegt zich in onze drijfveer. Dus het zit een beetje in ons, maar het zit ook in alles om ons heen. Dus vandaar dat het wat moeilijk is om uit te leggen. Maar ik hoop dat je er zo wat mee kunt.
Nou, ik vind dat je het weer griezelig goed uitgelegd hebt, Reinoud.
Ja, dank je. Nou, Anneke, fijn dat je in de uitzending was. En dan, we gaan best wel hard hollen doorheen.
Caroline
krijgt de kans om haar microfoon te unmuten en dan een vraag te stellen aan mij of aan Sanne.
Oké. Okay.
Voel je uitgenodigd, Caroline. Ja, welkom.
Hallo, ben ik te verstaan nu?
Ja, ik kan je goed horen, Caroline. Ja, welkom.
Okay. Hallo. Ik zit hier met mijn 2 dochters en wij waren ook wel heel erg benieuwd naar de link van de wijsheid naar de sledehonden.
Dat is
wat anders.
Nee. Het artikel over sledehonden, dat is een soort illustratie van hoe zoogdieren met macht omgaan. En voor de slimmerikken zit er nog wel een klein angeltje onder verstopt. Maar je denkt eigenlijk dat macht, daarom heeft ook een beetje zo'n slechte naam, dat het altijd gepaard gaat met wie is de sterkste, het recht van de sterkste. En dus de gemeenste hond of het mannetje met de grootste kaken die het hardste kan grommen en blaffen. En daar zullen de andere sledehonden die zo'n span vormen dan wel zeggen, oh nou die is zo eng, laat hem maar wat doen wat hij zegt. Weet je? Dus dat laat zich eigenlijk een beetje bang maken om te gehoorzamen. En het nadeel van bang zijn is dat je eigenlijk een beetje in elkaar krimpt. Je schrikt een beetje, je verstijft een beetje. Dus al die honden die moeten gaan rennen terwijl ze eigenlijk bang zijn, die kunnen eigenlijk niet goed rennen, want ze zitten een beetje verkrampt. Dus een span sledehonden kan niet goed hard rennen. Ook al doen die honden zogenaamd wat die enge hond zegt, ze volgen hem wel, maar ze volgen niet vanuit natuurlijk vermogen. En daarom zie je bij sledehonden dat het anders georganiseerd wordt. Zo'n sledehond, de leider is meestal het vrouwtje die het meest veilig is, die het meest op haar gemak is, die helemaal niet hoeft te blaffen en te grommen en helemaal niet hoeft te laten zien, ik ben de baas, maar die een soort natuurlijke, veilige uitstraling heeft. Kalm, prettig en zich denkt, nou, ik weet niet wat jullie probleem is, maar ik voel me lekker. En dan zeggen al die andere honden, jeetje, wat voelt die hond zich lekker? Zo wil ik mij ook voelen. En dan gaan ze dus bij die hond in de buurt zitten. Ja, ik voel me ook wel een beetje lekker, ik voel me ook wel lekker. We voelen ons allemaal wel lekker. En als je zegt, nou, als we ons lekker voelen, laten we dan achter haar aan gaan rennen. En omdat we dan niet meer van die stijve spieren hebben, maar lekker losse spieren, gaat dat lopen opeens wel lekkerder. Ja, en dan zie je al die honden zo vrolijk rondrennen achter die veilige, fijne hond. En dan loopt dat hele span loopt gewoon echt 2 keer sneller dan dat ze achter zo'n enge hond aanlopen om allemaal een beetje, oh, laten we hopen dat hij ons niet bijt. En dat is precies wat er in onze cultuur ook gebeurt. Dus wij laten ons vaak een beetje bang maken door dictators en door de machthebbers. Oh, ik raak mijn oortje kwijt. Dus we laten ons een beetje bang maken. Maar het effect daarvan is dat we eigenlijk als cultuur niet meer goed vooruitkomen. Dus als we nou meer gaan zeggen, hè, ik voel me eigenlijk wel lekker, ik voel me eigenlijk wel veilig, ik voel me wel prettig. Dan zeggen de andere hondjes, de andere mensen, oh, zo wil ik me ook wel voelen. En dan, ja, wij ook wel. Nou, zullen we dan die kant op lopen? Welke kant op? De kant van nog meer veiligheid. Ja, en dan gaan we allemaal op. Dus dan gaan we allemaal die kant op. Dus de uitnodiging om wijs te worden en om veilig te worden en als volk of als cultuur meer te gaan bereiken op kortere termijn moet je dus organiseren vanuit veiligheid en vanuit kalmte en vanuit prettig aanwezig zijn. Maar dan gaan mensen vanzelf meedoen. Dus dat is wat je met die sledehonden kan leren. Ja, ik hoop dat ik het zo goed uitgelegd heb, zo, tenminste aan je dochter. Ik weet eigenlijk niet hoe oud ze zijn, 2, 3. Nou, anyway. Dus ja.
Nou, 22
of
26. Dus,
oh, oké. Okay. Nou ja, dan moeten ze dit wel aankunnen. Ja,
dat
ik zag van
aan.
Ik zag van die kindertjes van 3 voor me die nog gelezen moesten worden door Om Reinhout. Maar nee, oké. Okay.
Nee, dankjewel. Nee, dankjewel.
Ja? Ja, graag.
Heel helder, dankjewel.
Ja, dankjewel. Nou, Karas, ik weet niet of er nog eentje is. Ja, nee. Nou, Sanne, misschien kan ik jou nog even het woord geven. We hebben nog 1 of 2 minuutjes of zo, voordat we moeten afronden. Zou er iets nog wat jij zou willen toevoegen of zou willen vertellen? Of nog, heb je misschien zelf nog een vraag die je nog even de gelegenheid krijgt?
Nou, ik zag dat er nog 2 vragen waren van Jalisa, die net niet op de een of andere manier niet in staat was om te komen. Maar ze heeft het in de chatgroep geschreven. Dus als je het goed vindt, dan stel ik even die vraag voor haar via de chat. Onder meer zegt ze, Reinhard, je zegt dat je al 12 jaar, nou eigenlijk is het 20 jaar, al heel lang bezig bent met het trainen van wijsheid. En dat je nu eigenlijk pas bij de 2e stap bent. Dat er in totaal 7 stappen zijn. En de vraag is, hoeveel levens gaat dit duren?
Ja, heel goed. Ja, ja, je maakt het nog mooier dan het is. Dus ik ben al, dat is een beetje toen ik 31 was, begonnen met deze training. En ik ben nu 64, dus ik ben echt wel een beetje meer dan 30 jaar aan het trainen. Ik ben zeker 24 jaar bezig geweest met de eerste formule van wijsheid. En ik ben nu een jaar of 13, 14 bezig met de tweede formule van wijsheid. De eerste formule heet parelbewustzijn en de tweede formule heet zwaardbewustzijn. En ja, die vraag die jij stelt, die heb ik mezelf ook veel gesteld. Ik zat ook wel een beetje van, hoe lang gaat dit eigenlijk duren? En hoe oud moet ik eigenlijk worden, weet je? Als een 24 jaar voor de eerste formule en dan nu, en ik ben net begonnen met die tweede formule, 12, 13 jaar, dat moet echt nog een hoop aan gebeuren. Dus net als jij maak ik me ook een beetje zorgen. Maar inmiddels heb ik daar 2 antwoorden op. Om te beginnen ga ik ervan uit dat ik echt lekker oud word. En dus ik zit lekker in mijn kracht en gezond. Dus in principe als niemand een tram op mijn hoofd gooit, dan kom ik een heel eind. Dus ik heb best nog veel tijd. En het tweede, je kunt het ook een beetje vergelijken, die formules, met het maken van een grote sneeuwbal die de helling af moet rollen. Dus in het begin, met sneeuw, we hebben niet zoveel sneeuw tegenwoordig, maar dan moet je, het is echt een beetje een toestand om een sneeuwbal te maken. In het begin met die koude handen moet je proppen en dan ga je rollen en dan lukt het niet. Dan moet je nog wat proppen met je handen en handschoenen uit en dan koude handen en nog meer proppen. En uiteindelijk is het een beetje vierkant gepropt ding en dan moet je rollen. En dan uiteindelijk lukt het. Opeens gaat de sneeuw pakken zoals het heet. En hop, en dan moet je dit en weet je dit. En dan wordt hij opeens vrij groter. Maar dan moet je duwen en nog wat doen. En wordt hij weer groter. Best wel hard werken en steeds koude handen. Ja? Uiteindelijk wordt hij wel groot. En dan bestaat de truc eruit. Dan moet je hem richting de helling zien te krijgen. Want als hij te groot wordt, dan krijg je niet meer in beweging. En op het goede moment moet je hem eigenlijk loslaten. En dan gaat hij rollen. En opeens gaat die sneeuwbal. En dan wordt het dus een enorme bal. En dan hoef je eigenlijk niet meer zoveel te doen. En ik hoop, maar ik denk ook wel een beetje te weten, dat met die 7 formules ook zo gaat. Dus de eerste formule is veel werk. Maar dat vele werk maakt een breed platform. En de tweede formule is nog steeds veel werk, maar het is eigenlijk al iets minder. Het wordt op een vreemde manier wat eenvoudiger. En dat tweede platform zit je als het ware op dat eerste platform. En dan als ik in de toekomst aan de derde formule ga beginnen, die ken ik ook, dus daar ben ik ook een beetje stiekem mee bezig. Dat is eigenlijk, het klinkt raar, nog weer wat eenvoudiger, maar ze worden wel krachtiger. En dus eigenlijk, je ziet eigenlijk een beetje een soort piramide ontstaan. Dus de formules worden steeds simpeler, steeds eenvoudiger, maar steeds krachtiger. En om die kracht goed te kunnen hanteren, moet je dus een breed platform zetten. Dus, het vraagt veel training, de eerste training, maar daarmee leg je ook iets waar je echt op kunt bouwen en dan rustig doorbouwen. En ja, dan vraag je ook een beetje van, ja, hoeveel levens heb je daar dan voor nodig? Kom je een beetje op het thema van reïncarnatie? Is het nou wel of niet nog? Wat gebeurt er met mijn bewustzijn als ik sterf? En dat is eigenlijk een ander thema. Maar daar kunnen we ook een hele avond over praten, ik zweer je. Maar met dat thema moet je een beetje voorzichtig zijn, omdat het gauw wat simplistisch is. En het is wat complex. Maar laten we maar even uitgaan, ja, dat het wat langer duurt misschien. Ja.
We hebben nog een paar minuutjes over. En ik wilde naar aanleiding van Caroline, ik vind het hartstikke leuk dat zij daar met haar dochter zit. Ik heb zelf twee kinderen van 28 en 30. En Jalissa schrijft als tweede vraag ook: wanneer ben je eigenlijk oud genoeg om dit te gaan leren? En mijn ervaring is dat je eigenlijk niet jong genoeg kunt beginnen. Maar dat het ook heel belangrijk is om je kinderen daarin vrij te laten. Dus mijn eigen kinderen hebben eerst hun fase gehad van losmaken van alles waar moeder voor staat. En dat hoort ook zo. En pas nu ze wat ouder aan het worden zijn, dus eind 20, krijg ik als feedback dat ze eigenlijk veel meer meegekregen hebben met de paplepel dan wat ze ooit hadden beseft. En ze gaan het nu pas waarderen in zekere zin. Dus er ontstaat een soort natuurlijke trilling. Hè? Dus als ouder is het beste wat je kan doen gewoon er zijn voor jezelf en zelf je training doen. En je kinderen trillen onbewust mee. En dus superleuk dat jouw kinderen erbij zijn, Caroline. Er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die je met kinderen kunt doen. Een goede vriendin van mij, die doet altijd de klanken met haar dochter als ze niet kan slapen. En dus dat is een van de oefeningen uit de taaltraining die heel fijn zijn voor kinderen. Dat wilde ik nog eventjes toevoegen.
Nou, dat rest mij eigenlijk gewoon te stoppen. Maar ik vanzelfsprekend de techniek bedanken. Naamloos in dit geval, maar hij heet Bastiaan. Voor zijn werk achter de schermen. En vanzelfsprekend Sanne. Het is mijn eer en genoegen om met jou samen te werken. En ik vond het heel fijn dat je er vanavond ook weer bij was. Dus dank je wel. En dan rest mij iedereen nog een fijne voortzetting van de dag.
Dank je wel, Reinoud. Dank voor de uitnodiging.
Ja, en tot ziens iedereen. En dan zijn we klaar. Dag allemaal.